Goedemiddag, geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en gasten in ons midden. En alle die meeluisteren via de moderne media, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Velema. En de schriftlezing is vanmiddag uit Handelingen 18, van vers 1 tot 17 en van vers 24 tot 28. Het thema van de dienst is Aquila en Prisquilla. De collecten. De collecten vandaag zijn voor de kerk en de kerkelijke kassen. De bankcollecten kunt u overmaken op de rekening van de kerk. Rekeningnummers kunt u vinden op de laatste zondagbrief of op onze website www.pniel.nl. De collecte voor de slotzang is bestemd voor zending en evangelisatie. In het bijzonder voor de poster. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 143, vers 8 en vers 10. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
In de naam van de roepende Vader, in de naam van de reddende Zoon en in de naam van de reinigende Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Geplant in het huis des Heren groeien ze in de voorhoven van onze God. Ze zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen ze zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. We zingen Psalm 92, vers 7 en 8. Doen wij nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen een antwoord daarop van Psalm 86. Zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6. En ieder spreken met me in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, die op de derde dag weer opgestaan is uit de doden, opgevaren ten hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Bidden we samen om de opening van het woord van God en de verlichting met zijn heilige geest. Trouwe heren, u danken we dat we ook vanmiddag weer samen mogen komen in kerkdienst die u ons geeft. We danken u heren dat we dat ook vandaag weer in alle vrijheid en vrede mogen doen. En dan denken we tegelijk aan die gebieden in deze wereld waar dat niet mogelijk is. We denken aan de oorlogsgebieden van deze wereld of gebieden die geteisterd worden door natuurrampen. We denken aan uw verdrukte en vervolgde kerk. Daar waar uw kinderen het moeilijk hebben. Daar waar het niet mogelijk is om, zoals wij dat kunnen, in onze prachtige kerkgebouwen samenkomen en uit volle borst uw lof mogen zingen en mogen luisteren naar wat de Heilige Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En waar dat niet mogelijk is, heren, daar bidden we juist dat u heel nabij bent en dat u ook uw kerk in de verdrukking alles wilt geven wat nodig is. De volharding en het vertrouwen. Het uitzicht op uw koninkrijk dat komen zal. Heere, wij bidden voor onze broeders en zusters. Voor jongeren. Wij bidden voor hen die gemarteld worden. Die in gevangenissen belanden. Die dat geloof in u soms met de dood moeten bekopen. We bidden, Heere, dat ook dan het bloed van de martelaar het zaad van de kerk zal zijn. En uw werk doorgaat. Uw koninkrijk wordt uitgebreid. Heere, als we zo samen zijn, dan bidden we ook voor alles wat we in deze kerkdienst mogen doen. Dat we samen het woord van u mogen lezen. Dat we mogen luisteren naar de verkondiging van dat woord. Dat we uw lof mogen zingen, onze gaven mogen geven in de dienst van u. Dat wij straks u mogen aanroepen om te danken en te bidden. Heere, wilt u ons in alles nabij zijn. De leiding van uw geest geef. We hebben dat allemaal nodig, Heer. Niet alleen de dominee die voor mag gaan. Dominees moeten afhankelijk zijn van de leiding van uw Heilige Geest. Maar gemeenteleden hebben dat net zo hard nodig. dat u, Heilige Geest, harten openmaakt en ontvankelijk maakt om dat woord van u te ontvangen, zodat het in hun hart blijft, groeit, ontkiemt en vruchten zal dragen. Heere, wees ons zo in alle dingen nabij. Hoor ons als wij onze voorbeden doen, ook vanmiddag voor alle die ons regeren, plaatselijk, provinciaal en landelijk. We bidden voor onze demissionaire regering. Wilt u kracht geven voor de dingen die gebeuren moeten? We bidden voor onze koning en zijn gezin en zijn familie. Wees hen nabij, met uw zegen en met uw leiding. We bidden voor de wereld waarin wij leven. Geeft u vrede in het land van Oekraïne. Wees u de mensen daar nabij en laat de agressie een einde mogen nemen. We bidden, Heere, voor alle die op de vlucht zijn, al die miljoenen in deze wereld. Op de vlucht voor onderdrukking, op de vlucht voor discriminatie, op de vlucht voor de honger. Heere, geef ons dat we van onze overvloed zullen delen en gastvrij zullen zijn voor alle die bij ons aankloppen. Hoor ons als wij dat alles van u vragen. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar hoor ons in de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Voor de jongens en meisjes. Nou, jullie weten allemaal, denk ik, wat voor vogel dat is, hè? Dat is een adelaar. En dat is een machtig, imposante vogel. Dat is de koning in de lucht, een adelaar. Zie je die geweldige vleugelslag? Dat is wel 2,5-3 meter. Een geweldige slag waarmee die adelaar ontzettend hoog kan opstijgen. Over de hoogste bergtoppen. Je ziet op de achtergrond ook besneeuwde bergtoppen waar de sneeuw altijd blijft liggen. Zo hoog vliegt die adelaar daar overheen. Zie je die snavel? Zo scherp, waarmee hij zijn prooi uit elkaar kan trekken. En omdat hij vliegt, zie je die klauwen niet zo goed, want die zijn dan naar achteren gevouwen. Maar een adelaar die heeft een paar klauwen, waarmee hij zo kleine dieren van de grond kan oppakken en kan meenemen om ze te doden en op te eten. Nou, die adelaars, die komen in de Bijbel nogal eens een keer voor. Vanochtend hadden we het over Mozes, hè. Maar als Mozes aan het eind van zijn leven met dat volk Israël terugkijkt, en hij kijkt terug naar die hele reis door de woestijn, dan zegt Mozes, de Heere God die heeft net zo voor jullie gezorgd, volk van Israël, zoals een adelaar dat doet. Als die kleine adelaartjes moeten leren vliegen, dan duwt moeder adelaar die kleintjes over de rand van het nest heen en die moeten dan met die kleine vleugeltjes gaan vliegen. En als dat dan niet helemaal lukt en ze dreigen te vallen, dan duikt moeder adelaar met die machtig grote vleugels daaronder. De Bijbel gebruikt dat beeld van die adelaar als Psalm 103 zingt van Gods vergeving en van Gods bewaring. En dan zegt Psalm 103, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een adelaar. Want die adelaar die krijgt elk jaar weer nieuwe vleugels. Die kan elk jaar als het ware weer opnieuw beginnen. En als God ons kracht geeft en als God ons onze zonde vergeeft, dan mogen we opnieuw beginnen. En als Jesaja later mag profeteren, mag zeggen tegen de ballingen in Babel dat ze terug mogen keren naar Jeruzalem, dat ze op reis mogen gaan en dat ze dan mogen putten, mogen tanken, zou je kunnen zeggen, uit dat onuitputtelijke reservoir van kracht, de Heere God zelf, dan is het zodat ze opvaren met vleugelen als arenden, hoog over de hoogste bergtoppen heen. Toch gaat het vanmiddag daar niet over. Het gaat vanmiddag over een broeder en zuster die we in de Bijbel tegenkomen, die Aquila en Priscilla heet. En Aquila betekent namelijk adelaar. Dus we gaan het vanmiddag hebben over de familie Adelaar. Maar om dat aanloopje te nemen met de kinderen, daarom vanmiddag deze adelaar. Indrukwekkend, imposant. En hoe het met die familie ging, nou ja, dat vraag je vanavond weer thuis. En dan zullen vader en moeder dat vast wel na kunnen vertellen. We lezen Handelingen 18, vers 1 tot 17 en 24 tot 28. Hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan, en hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en hij werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Here. En velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Here zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hem van de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. Vers 24. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efese aan. Deze was in de weg van de Here onderwezen, en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Here, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar, door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Amen. Wij zingen van Psalm 33, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 15 en 11. woord van de Heere gemeente waar we vanmiddag samen naar mogen horen is uit het volgende Bijbelboek. De brief van de apostel aan de gemeente van Rome. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 16, de versen 3 en 4. Romeinen 16, vers 3 en 4, waar de apostel schrijft: groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Na het amen van de preek zingen we het vierde vers van Psalm 25. Psalm 25, vers 4. Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, ja, dus het gaat vanmiddag niet over die geweldige, imposante vogels. Het gaat vanmiddag dus niet over die adelaars, zoals ze ook wel in de Bijbel voorkomen, zoals ik aan de kinderen verteld heb. Maar over deze broeder en zuster, Aquila en Priscilla. Omdat Aquila adelaar betekent en Priscilla betekent oudje. Je vraagt je natuurlijk af waarom die ouders aan een pasgeboren kind de naam Priscilla gegeven hebben. Nou ja, dat moeten we maar aan die ouders overlaten. Arend, adelaar en oudje. Hun namen komen we nogal eens tegen in het boek van de Handelingen en in de brieven van de apostelen. Wat we gelezen hebben in Handelingen 18... Daar worden hun namen voor het eerst genoemd. En we lazen met opzet dat twee gedeelten uit dat hoofdstuk, omdat ze niet alleen in het begin van dat hoofdstuk een rol spelen, maar ook aan het slot. Nou, onze tekst vanmiddag is dan uit Romeinen 16, waar de apostel Priscilla en Aquila groet als eerste van die hele lijst met namen. Romeinen 16 is daar bekend om, die hele lijst met namen, al die mensen die Paulus daar de groeten overbrengt, dan staan Priscilla en Aquila bovenaan. En in zijn laatste brief, dat zal 2 Timotheus zijn, dat zal zijn laatste brief geweest zijn, dan vraagt de apostel Timotheus om bij hem te komen, om hem in het laatst van zijn leven bij te staan. En de apostel dringt ook aan op spoed van kom snel Timotheus, maar doe eerst nog de groeten aan Aquila en Priscilla. Nou, vanmiddag gaat het dus over deze familie Adelaar. Laat ik er nou gelijk bij zeggen, gemeente, om te voorkomen dat nou het enige is dat blijft hangen vanmiddag, dat u zegt straks als u de kerk uitgaat, jongen, die mensen die hebben toch wel een bijzonder interessant leven gehad. Dat het ook vanmiddag gaat om die ene, om de Heere Jezus Christus, die mensenlevens in dienst neemt en verandert. En dan zien we dwars door dat alles heen Gods weg, Gods leiding en Gods zorg. Aquila en Priscilla, medewerkers van Paulus, leermeesters van Apollos en bouwers van de kerk. Apostel die komt op zijn tweede zendingsreis vanuit Korinthe in Athene aan. En daar zijn tegelijk twee dingen van te zeggen. Het eerste is dat de apostel niet in een geweldige juichstemming daar in Korinthe binnen zal gekomen zijn. Niet in de trant van, ik heb Athene voor Christus veroverd en nu is Korinthe aan de beurt. Nee, want dat was in Athene helemaal niet zo'n succes geweest. Nou ja, ze hadden hem min of meer welwillend aangehoord daar op de Areopagus. En de apostel had gebruikmakend van de godsdienstigheid van de Atheners en met zijn kennis van de Griekse literatuur het evangelie verkondigd met die drie kernbegrippen: bekering, laatste oordeel en opstanding. Maar er waren maar een paar mensen tot geloof gekomen en een echte gemeente was het nou ook niet geworden. En het tweede wat opvalt, dat is dat de apostel alleen is. Apostel die altijd omringd was door vrienden en bekenden, altijd mensen om zich heen had met wie hij optrok, met wie hij samen zocht naar Gods weg en Gods leiding, die is daar nu moederziel alleen in die grote havenstad Korinthe. En dat was maar een stad. Als u dat even voor u hebt, die kaart van Griekenland. Griekenland dat zo helemaal in dat zuidoosten van Europa ligt. Dat Griekenland dat heeft daar altijd dat schiereiland onderaan hangen, de Peloponnesos. En net op die grens tussen het vasteland van Griekenland en dat schiereiland, daar ligt Korinthe. En Korinthe had twee zeehavens. Eén aan de oostkant bij de Egeïsche Zee en een haven aan de westkant bij de Adriatische Zee. En nu loopt daar al even een kanaal door die landengte, maar toen niet. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden over die landengte hadden ze planken gemaakt. En die planken ingesmeerd met olie en vet, zodat men de schepen van de ene zeehaven naar de andere kon trekken en ze niet helemaal om dat schiereiland heen hoefden te varen. Nou, met al die scheepvaart en met al die handel lag daar in Korinthe het geld op straat. En dat trekt mensen aan, niet waar? Daarbij was Korinthe ook nog een stad van plezier. In de tempel van de godin van de liefde, Afrodite, daar werkten meer dan 1000 tempelprostituees. Eerst Korinthe zien en dan sterven, dat was een vaststaande uitdrukking in die dagen. Paulus treft daar een Jood. Hoe? Nou, het meest voor de hand liggend natuurlijk is dat die apostel daar in Korinthe, in die havenstad, eerst eens even gekeken heeft naar vakgenoot. Eerst eens even gekeken heeft naar andere mensen die datzelfde beroep uitoefenen, tentenmakers, leerbewerkers, voor wie er in een havenstad als Korinthe met al die scheepvaart, en dat was allemaal zeilvaart natuurlijk, en daar was altijd wel wat te verdienen. Daar was altijd wel werk in overvloed. En dan treft hij ook nog een volksgenoot, een Jood, afkomstig uit Pontus, provincie in het huidige Turkije. En terwijl Paulus zelf uit dat zuiden van die provincie afkomstig was. Hij vindt er onderdak, hij vindt er werk en het klikt tussen Paulus, Aquila en Priscilla, en het is het begin van een levenslange vriendschap. Want die Aquila en Priscilla, vertelt Lucas erbij, die waren namelijk net uit Rome gekomen, omdat keizer Claudius bevolen had dat al die Joden uit Rome weg moesten. Zie je, gemeente, zie je Gods bijzondere leiding, die wij dan Gods voorzienigheid noemen. En dat is een woord, daar kunnen wij heel massief over spreken en denken, God weet alles van tevoren, God heeft alles van tevoren bepaald. En daar kun je dan de nodige theologische discussies over voeren. Nou, hier zie je wat Gods voorzienigheid in de praktijk is. Dat wat Claudius, die keizer in Rome, ten kwade gedacht heeft door al die Joden op te ruimen uit Rome. Weg ermee, want ze zijn veel te lastig en ze zijn veel te gevaarlijk. Dat keert God ten goede voor zijn apostel, die daar moederziel alleen in Korinthe is. En ze treffen elkaar en ze gaan samen verder. Toevallig, zeggen we dan. Nee, niks toevallig. Daar mag je Gods hand in zien. Een man vindt een vrouw. Een gezin vindt een nieuwe woonplaats. Een dominee krijgt een nieuwe gemeente of een nieuw arbeidsterrein. En je mag studeren en je vindt de liefde van je leven. Je verhuist en je wordt gekandideerd tot ambtsdrager. Je doet een pastoraal bezoek en je wordt zelf hemels bemoedigd. Dan natuurlijk die vraag of die Aquila en Priscilla al christen waren toen ze uit Rome weggingen en toen ze daar in Korinthe aankwamen en Paulus ontmoette. Ik denk het niet, want Lucas noemt Aquila een Jood. En Lucas noemt hem geen discipel, zoals hij dat op andere plaatsen en met andere personen wel doet. Hoe zijn ze dan tot bekering gekomen, is onze volgende vraag. Ja, gemeente, dat is weer zo'n woord, hè? Daar kunnen wij ook heel massief over spreken. Bekering, dat is een dateerbare en controleerbare ommekeer in een mensenleven. Nou, dat kan. Dat kan, de apostel zelf was daar het voorbeeld van. De apostel kon dag en uur noemen dat hij de gemeente van Christus vervolgend in zijn kraag gegrepen werd op weg naar Damascus. En dat was die grote beslissende ommekeer in zijn leven. Het hoeft niet. Dat hoeft niet altijd zo te gaan. Want diezelfde apostel die schrijft dan later aan Timotheus. Timotheus, dat je van kindsbeen af aan, dat je van kleinkind af aan de schriften kent, de Bijbel kent. Die je wijs kunnen maken tot zaligheid. En Aquila en Priscilla? Nou, zouden ze niet ingewonnen zijn voor de heiland door de prediking van de apostel in de synagoge van Korinthe? En dat was natuurlijk geen andere prediking geweest dan op al die andere plaatsen waar hij Christus verkondigd had. Jezus, de zaligmaker uit het geslacht van David. En de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hebben hem ter dood laten brengen, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Daarom is er vergeving van zonden voor een ieder die gelooft. Want uit de wet van Mozes kon u niet gerechtvaardigd worden. Uit de wet van Mozes, door die na te leven, kom je niet recht tegenover God te staan, maar alleen door hem. Maar dat sneed natuurlijk in dat Joodse vlees. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente, dat snijdt in alle vlees. Dat is pijnlijk. En pijnlijk om te moeten horen dat wij het niet kunnen verdienen. Dat onmogelijk is. Dat tegelijkertijd het heerlijke, verrassende en bevrijdende van het evangelie is. Ik hoef het niet te verdienen, ik kan het niet, maar ik hoef het ook niet, want het is al verdiend. Geloof alleen, genade alleen, Christus alleen. Zouden Aquila en Priscilla dat evangelie niet ingedronken hebben, zoals een paar weken geleden het land die regen indronk omdat het zo droog was. Zullen we dan van die bekering van Aquila en Priscilla maar niet precies hetzelfde moeten zeggen als van die eerste vrouw in Europa, Lydia, die purperverkoopster uit Thyatira, de Heere opende haar hart. En zo doet de Heer het vandaag nog. Waar Christus verkondigd wordt als de heiland, als de zaligmaker, als de redder van zondaren, daar wil de Heilige Geest mensenharten openbreken. Daar maakt hij plaats voor de heiland. Daar legt hij zelf die wonderlijke verbinding die wij geloof noemen. Daar brengt hij tot de belijdenis, tot de overgave, de toestemming en het vertrouwen. Aquila en Priscilla werden aanvankelijk op de achtergrond medewerkers van de apostel. De juiste mensen op de juiste plaats, op het juiste moment. Gods leiding en Gods zorg. Verder zijn zij ook leermeesters van Apollos. Anderhalf jaar werken ze daar samen in Korinthe, Paulus, Aquila en Priscilla. Evangelie klinkt in de synagoge van Korinthe, maar het stuit op verzet. Ze krijgen ruimte aangeboden, nota bene bij de buurman van de synagoge, Justus. En zelfs het hoofd van de synagoge, Crispus, komt met zijn hele huis tot geloof. Na die anderhalf jaar besluit Paulus terug te keren naar Antiochië. Dat Antiochië daar in Syrië, de gemeente die hem uitgezonden had om verslag te doen van alles wat er gebeurd is. En Aquila en Priscilla gaan met hun vriend mee tot Efeze. En Efeze was ook een geweldige havenstad, dus daar was ook weer vol op werk te vinden. En als de apostel dan verder reist naar het oosten, dan blijven zij er. Daar in Efeze gebeurt het dat Apollos daar aankomt. En die Apollos, die komt uit Alexandrië. Ja, gemeente, we maken vanmiddag echt even dat rondje van die Middellandse Zee. Want Alexandrië is een stad in Egypte. En Alexandrië is een stad van wetenschap en cultuur. En stak nog boven Athene uit. Alexandrië had de grootste bibliotheek van het Midden-Oosten. Derde deel van de bevolking van Alexandrië bestond uit Joden. Werd veel aan schriftstudie gedaan. En in Alexandrië is ook het Oude Testament in het Hebreeuws vertaald in de taal van die dagen in het Grieks. De Septuaginta, de 70, zoals die vertaling genoemd wordt, omdat daar 70 geleerden aan gewerkt hadden. Die Apollos heeft hele goede papieren. Die is geleerd, die is welbespraakt, welsprekend. Machtig zijnde in de schriften, staat er letterlijk. Hij is kundig, hij is machtig in de kennis en de uitleg van de schriften. Hij is doorkneed in de schriften, zo is het ook wel vertaald. Hij is onderwezen in de weg van de Here. Hij weet dus de weg die God heeft aangewezen tot behoud. De weg van het heil, de weg van het leven. Maar hij weet alleen nog van de doop van Johannes, de doper, de wegbereider van de Messias. En verder weet hij nog niet. Nou, die Apollos die komt daar in Efeze. En als de oudsten van de synagoge dan vragen, Apollos, heb je een woord voor ons? Dan aarzelt hij niet. Met vrijmoedigheid neemt hij het woord. En hij weet wat hij moet zeggen, want hij is thuis in de schriften. Hij weet waar het staat, hij weet hoe het er staat en hij weet ook wat het betekent. En de mensen moeten wel luisteren. Vurig en bewogen spreekt Apollos met gloed en verve. De mensen zeggen, zie je wel, de boodschap is door hemzelf heen gegaan. En zo luisteren natuurlijk ook Aquila en Priscilla. En zo hadden ze het nog nooit eerder gehoord. Geweldig hoe die Apollos de lijnen van het Oude Testament kon doortrekken. En hoe Apollos dan uitkwam bij dat lam dat Johannes de Doper had aangewezen. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En toch, hoe geboeid ze ook zitten te luisteren, Aquila en Priscilla, ze missen wat. Ze missen wat, want Apollos die spreekt wel over dat lam. Maar Apollos vertelt niet hoe hij nou dat lam geworden is. Hoe Jezus als dat volmaakte lam geslacht is. Niets over het kruis en niets over de opstanding en niets over de geest van Pinkst. Als ze dan weer buiten staan, dan zeggen Aquila en Priscilla niet tegen elkaar, dit was niks. Dit was nog helemaal niks, daar gaan we ook niet weer heen. Die man die weet er echt helemaal niets van. Want Aquila en Priscilla zijn geestelijke mensen geworden. En geestelijke mensen zijn altijd gunnende mensen. En ze nodigen Apollos bij hen thuis uit. En dan zeggen ze ook niet, Apollos, wat je nou allemaal gezegd hebt, daar deugt niets van. Je moet nog maar eens terug naar Alexandrië. Of beter nog, je zou nog eens een tijdje in Jeruzalem moeten gaan studeren. Nee, Aquila en Priscilla, die zullen hun waardering hebben uitgesproken voor de manier waarop Apollos zo nauwkeurig de schriften heeft uitgelegd. En als ze dan van Apollos gehoord hebben dat hij niet meer weet dan van Johannes de Doper, dan gaan zij verder. En dan leggen zij hem uit dat Jezus de Christus is van wie de boeken van het Oude Testament getuigen die in hem vervuld zijn. En dat die Christus moest lijden en sterven om zijn volk te kunnen redden van hun zonden. En dat hij is opgestaan uit de doden om het leven dat hij verworven heeft te kunnen uitdelen aan de zijnen. En dat die Heere Jezus Christus op de dag van zijn hemelvaart met zijn eigen werk de hemel is binnengegaan. En dat hij in de hemel is om als koning zijn kerk te bewaren en te beschermen en de wereldgeschiedenis naar het einde te sturen. Om als priester te pleiten op grond van zijn eigen werk en om als profeet door zijn woord en geest zijn kerk te onderwijzen. En Aquila en Priscilla die leggen Apollos uit wie de Heilige Geest is. Dat die geest van de Vader en van de Zoon is uitgegaan en dat die geest gekomen is om Christus te verheerlijken. Letterlijk tot Here te maken in mensenlevens. En dat die geest leidt in alle waarheid, dat die geest de dingen van God open doet voor mensenkinderen en ze weet toe te passen. Dat die geest gekomen is om te troosten en te vermanen. En dat die geest dat doet gebruikmakend van zijn eigen woord. Jongens en meisjes, zie je het voor je? Zie je het daar voor je in die eenvoudige werkplaats van Aquila en Priscilla, waar ze de hele dag met die zeilen bezig waren om die weer te repareren en aan elkaar te naaien. Daar zit die hele geleerde man uit Alexandrië. En die luistert naar wat die eenvoudige gemeenteleden hem kunnen leren, wat hij zelf niet wist. Die Aquila en Priscilla, die nog maar een paar jaar geleden het evangelie van Paulus gehoord hebben, die mogen het nou zelf doorgeven als een vader en moeder in de genade. Over geestelijke groei gesproken. Het begon met afhankelijk en aanhankelijk horen en dienen. En het eindigt met zelfstandig en mondig optreden. Moet ik de lijnen doortrekken naar ons eigen leven? Ja, ja. En dan is de eerste vraag natuurlijk vanmiddag, gemeente, of je zelf het evangelie hebt leren kennen. Of dat evangelie door je heen gegaan. Het kan toch niet, hè, dat je jaar in jaar uit in de kerk zit, waar Christus verkondigd wordt. En dat het in je leven allemaal even doods en even kleurloos en geestloos blijft. Kan toch niet? En als je dan dat evangelie hebt leren kennen, of je daar ook in gegroeid bent. Gegroeid in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Want denk erom, stilstand, dat is achteruitgang. En of je dan ook anderen kan onderwijzen. Nou, dan zeggen we natuurlijk niet zulke grote stappen, dominee, want dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat is ook niet, dat is ook zo, maar dat begint heel dicht bij huis. Dat begint bij je eigen kinderen en je eigen kleinkinderen. Wat een zegen, jongens en meisjes in de kerk, als je een vader en een moeder, als je een opa en een oma hebt, Die je bij de hand kunnen nemen en die je kunnen vertellen wie de Heere Jezus voor hen is. En wat een zee als er in de gemeente broeders en zusters zijn van wie de ambtsdragers en ook de dominee nog wat kan leren, zodat je daar later als dominee met dankbaarheid aan terug mag denken. Aquila en Priscilla, medewerkers van Paulus, leermeesters van Apollos. En we bidden, Heere, geef ons vandaag zulke gemeenteleden door wie uw kerk gebouwd wordt. Want dat is dan het laatste vanmiddag. Ze zijn ook bouwers van de kerk. Dat wordt duidelijk uit drie dingen die de apostel aan de verschillende gemeenten schrijft. Het eerste is wat hij schrijft aan de gemeente van Korinthe. Aan het eind van wat wij 1 Korinthe noemen, daar moet Paulus de hartelijke groeten van Aquila en Priscilla overbrengen. Nou, dat is natuurlijk logisch, want die mensen waren natuurlijk genoeg bekend daar in de gemeente van Korinthe. Maar dan staat er nog wat bij. De hartelijke groeten van Aquila en Priscilla en de gemeente in hun huis. Dat is dus de gemeente van Efeze, of misschien is dat een deel geweest van de gemeente van Efeze, dat in het huis van Aquila en Priscilla samenkomt. Een zogenaamde huisgemeente, zoals er in de eerste tijd van het christendom er vele geweest zijn, zoals ze er vandaag in China zijn en zoals er misschien in ons land nog wel meer zullen komen wanneer de plaatselijke gemeente kleiner wordt. Hun huis stond dus open voor broeders en zusters om er samen te luisteren, te studeren, de gemeenschap der heiligen te beoefenen. En bij die aantekening kunnen we onszelf meteen afvragen, staat mijn huis, staat ons huis open voor gemeenteleden en voor anderen als teken van die Bijbelse gastvrijheid. Het tweede wat we dan lezen is Romeinen 16. Die hele lijst met groeten, daar worden Aquila en Priscilla als eerste genoemd. Ze hangen er dus ook niet bij aan, ze staan bovenaan en de apostel noemt ze hun medearbeiders in Christus Jezus. Zijn ze om hun handwerk weer teruggekeerd naar Rome of zijn ze in verband met de voortgang van het evangelie naar Rome gegaan om daar mee te helpen aan de opbouw van de gemeente? Wij weten het niet, hoeft ook niet, het is niet onmogelijk, maar het hoeft ook niet. Let op wat Paulus eraan toevoegt. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Er is dus een moment geweest dat Paulus zijn leven te danken had aan zijn vrienden. Was dat daar in Korinthe met die Claudio? Was dat soms in Efeze met die opstand van die zilversmid van Demetrius? We weten het niet. Maar we weten wel dat de apostel hen daar heel dankbaar voor is. En dat de gemeente in Rome dat ook best mag weten. En het derde is dan die toevoeging van vers 4. Ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat, dat de apostel daar aan die gemeente in Rome schrijft. Die zegt, moet je horen, die Aquila en Priscilla, die hebben een geweldige naam in al die gemeenten daar aan de noordkant van de Middellandse Zee. Want ze hebben allemaal gehoord van die opofferende liefde van Aquila en Priscilla voor Paulus. En ieder en al die gemeenten noemen dat Joodse echtpaar met dankbaarheid. Nou, dat zijn ze, gemeente. De familie Adelaar. Aquila en Priscilla. Twee hele gewone mensen. Die in de wereld van hun dagen niet opvielen. Maar die voor de zaak van Christus en het evangelie van onschatbare waarde zijn geweest. En voor de dienaren van het evangelie een geweldige steun. De Heilige Geest houdt ons vanmiddag met deze broeder en zuster de spiegel voor. Ingewonnen voor Christus. Gegroeid in de kennis van Hem. Anderen bij de hand genomen. Gastvrij en gebouwd aan Christus kerk. In hun leven en in ons leven was te zien wat het lied zegt. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is. Amen. We mogen samen danken en bidden. Heere, u danken we voor wat we vanmiddag gelezen hebben in het woord van u. Van die twee hele eenvoudige mensen die in de wereld van hun dagen absoluut niet opgevallen zijn. Maar die voor de zaak van u van onschatbare betekenis zijn geweest. Aquila en Priscilla, de familie Adelaar. Heere, we danken u dat u in uw wijsheid van zulke mensen gebruik maakt om uw kerk te bouwen. Om uw dienaren te ondersteunen en te sterken. Dat u van zulke mensen gebruik maakt om het evangelie door te geven aan anderen. In alle eenvoud, maar ook in alle oprechtheid. Heren, we danken u dat u dat deed in Paulus' dagen. dat u dat heel de kerkgeschiedenis doorgedaan hebt. Wij bidden, doet u dat ook vandaag. Als uw Heilige Geest ons vanmiddag met deze broeder en zuster de spiegel voorhoudt, dan bidden we dat ook wij ingewonnen worden voor dat evangelie. En dat het toch niet zo zal zijn dat wij die Christus hebben horen verkondigen, misschien wel jaar in jaar uit, en er onbewogen, koud en hard, geestloos onder zijn gebleven. Heere, bewaar ons daarvoor. En brand dan onze kou maar weg en ruim dan onze barricades maar op. En breek er Heilige Geest dan maar dwars doorheen om dat vuur van u te ontsteken. Opdat we in vuur en vlam zullen staan voor deze heiland. En als dat in ons leven gebeurd is, Heilige Geest, houd het dan ook warm. En laat het blijven branden. De boze zal er alles aan doen om dat vuur te doven. Laat het blijven branden. Geef ons altijd weer nieuwe moed en nieuwe energie om daaruit te leven en om dat door te geven. Heren, dat bidden we voor vaders en moeders in de gemeente. We hebben vanochtend gedankt dat er weer een kleine geboren is. En dan danken we dat alles goed gegaan is en dat u dat wonder deed beleven. Maar dan bidden we tegelijk, wilt u die ouders dan kracht geven voor de opvoeding? En dat bidden we vanmiddag voor alle ouders hier in de kerk. En dat bidden we voor grootouders die misschien over deze dingen nog wel makkelijker contact met hun kleinkinderen kunnen hebben dan ouders dat met kinderen kunnen hebben. Dat grootouders dan wat mogen doorgeven. Doorgeven van dat heerlijke evangelie. Van die machtige heiland. Van zijn leiding en van zijn zorg. Heren, daar bidden we om dat we vandaag zulke bouwers van de kerk mogen hebben. We kunnen wel denken dat kerkgetalsmatig zo achteruit loopt. We kunnen wel denken dat het in West-Europa een bekeken zaak is voor het evangelie. En zolang er nog zulke mensen zijn als Aquila en Priscilla, en ze zijn er ook nog vandaag, dan bouwt u uw kerk. En daar bidden we om, ook vandaag. Heer, we danken u voor alles wat u ons gegeven hebt. We danken u voor dat heerlijke evangelie van deze zondag. Laat het met ons meegaan. Bewaar ons ervoor dat we het hier achter zouden laten en er niet meer naar om zouden kijken en er niet meer aan zouden denken. Laat het met ons meegaan. Laat het werken in ons leven. Heilige Geest, doet u er zelf wat mee. U kunt dat. En u wilt het zo graag. En u doet het zo graag. Doe het dan ook, tot eer van die heiland, tot eer van deze Heere Jezus Christus, de heiland van zondaar. Heere, ga zo met ons deze nieuwe week in, of we op vakantie gaan, of zijn. We denken aan al die gemeenteleden die we missen vandaag. We bidden om uw veilig geleide, om uw bescherming en bewaring. Wilt u die geven? Wilt u nieuwe kracht en rust geven? Dat bidden we voor onze broeders predikanten aan deze gemeente verbonden. We dragen ze aan u op. We danken u dat ook zij even afstand mogen nemen van het werk van elke dag. En we bidden dat ze elk op zijn eigen tijd weer gezond en wel en met nieuwe krachten terug mogen komen en weer verder mogen gaan met het werk in de gemeente. Zegen ook de andere predikanten aan deze gemeente verbonden in bijzondere dienst of als emeritus. Heren, neemt u ze allemaal voor uw rekening. We bidden zo voor heel uw kerk. We bidden, laat uw rijk komen. dat vragen we. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. Daarna zingen we onze slotzang. Dat is Psalm 108, vers 1. Ik wil daar nog even iets van zeggen voordat de collecte er is. Dat is een psalm, Psalm 108, vers 1, waar je ontzettend graag als dominee op zondagmorgen mee begint. Hè? Dat is een psalm om op toonhoogte te komen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En dan hoop je dat de gemeente dat overneemt en dat je meteen aan het begin van de dienst op toonhoogte bent. Ik laat het vanavond zingen als de laatste psalm. Nu we gereed staan zo meteen om de kerk uit te gaan, de wereld weer in te gaan. Ik denk dat als Aquila en Priscilla deze psalm in deze berijming gekend zouden hebben, dat het hun lievelingslied was. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Laat dat ook uw lievelingslied zijn. gaat dan zo dienend en lovend, heen in vrede met u dragend. Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.